Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 36 zingen wij het eerste vers. Het trots gedrag des boze doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 36. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen. dat u vinden kunt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 23e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 49. Wij herzeggen u Lucas 23, de versen 33 tot en met 49. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 79. Het getal van mijn vervolgers is zeer groot, van hen die mij als weerpartijders haten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 79.
Zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Lucas 23, vers 33 tot en met 49. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf een verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 23, daarvan de versen 39 tot en met 43. Lucas 23, de versen 39 tot en met 43, die we nu eerst aan u voorlezen. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden Jezus verzoening in het tweede kruiswoord. Jezus verzoening in het tweede kruiswoord. En letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats, Jezus wordt gelasterd aan het kruis. In de tweede plaats, Jezus wordt benodigd aan het kruis. En in de derde plaats, Jezus wordt bewogen aan het kruis. Dus Jezus verzoening in het tweede kruiswoord. Onze eerste gedachte: Jezus wordt belasterd aan het kruis. Letten we dan op het 39ste vers, waar geschreven staat dat een van de kwaaddoeners die gehangen is hem lasterde, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Onze tweede gedachte: Jezus wordt benodigd aan het kruis. Letten we dan op die andere kwaaddoener die de Heer Jezus aanroept en zegt: gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En onze derde gedachte: Jezus wordt bewogen aan het kruis. Letten we dan op het antwoord dat Jezus geeft in het 43ste vers. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, de vorige keer in de zondag voor de leesdienst hebben wij stilgestaan bij het eerste kruiswoord. En we hebben gezien dat het eerste kruiswoord geen betrekking had op Jezus zelf, maar op zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ook het tweede kruiswoord heeft nog geen betrekking op Jezus zelf. In het tweede kruiswoord wordt gevraagd om verzoening voor de moordenaar. En ook het derde kruiswoord, we hopen dat de volgende keer te zien, heeft nog steeds geen betrekking op Jezus zelf. Maar het derde kruiswoord heeft betrekking op zijn moeder, als hij haar onder de hoede van Johannes brengt in dat derde kruiswoord. Wat kunnen we daar veel uit leren? Dat de Heer Jezus in zijn gebed dat hij deed in het kruis in de eerste plaats bewogen geweest is als borg en middelaar met anderen. En pas het vierde kruiswoord en de daarop volgende kruiswoorden hebben betrekking op zichzelf. De Heer Jezus wordt gekruisigd tussen de twee moordenaars. Het is ons voorgelezen uit het 33ste vers. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Het kruis van Jezus staat in het midden. Het is haast symbolisch, want er vindt een splitsing plaats daarbij dat kruis tussen de ene kruiseling en de andere kruiseling. Er wordt veel gezegd, er wordt veel geroepen daar aan de kruispaal van de Heer Jezus Christus. Er wordt wel eens gezegd, door het kruis van Jezus leert men de zonde kennen. Maar mensen die dat zeggen, die hebben de geschiedenis van de kruisiging nog nooit goed gelezen. Is het zo dat men door het kruis van Jezus de zonde leert kennen? Ik lees in de eerste plaats van de krijgsknechten die hem bespotten en edik brengen. Ik lees in de tweede plaats van de mensen die voorbij gingen en die hem lasterden en hun hoofden schudden en zeggen, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf, indien gij de Zoon van God zijt, en kom af van het kruis. Ik lees van de overpriesters, de schriftgeleerden en de ouderlingen, die zeggen, anderen heeft hij verlost. Dat hij nu zichzelf verlossen, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij afkomen van het kruis en wij zullen in hem geloven. En tenslotte lezen we ook van de moordenaars. Hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. Gemeente, waaruit kent gij uw ellende? We hebben het gezien in de Heidelbergse catechismus uit de wet van God. En als de wet van God ons niet veroordeelt, als de wet van God ons harde hart niet heeft verbroken en verwond, dan zullen wij geen zaligheid zien in het kruis van Christus. We zullen het straks zien in onze tweede gedachte. Alleen voor overtreders zal het kruis van Jezus waarde krijgen. En een der kwaaddoeners, een van de moordenaars die daar hangt ter linkerzijde. Hij heeft een verschrikkelijk kwaad op zijn geweten. Hij heeft iemand gedood. Hij is een moordenaar. Hoewel wij misschien ook niet al te zwarte gedachten over deze moordenaar moeten hebben, want er is heel veel voor te zeggen dat hij een godsdienstige moord gepleegd zou hebben. Er zijn nogal wat verklaarders die hem rekenen onder de zeloten. En dat heeft hiermee te maken dat men niet zomaar gekruisigd wordt. Ook niet als er een moord gepleegd is. Dan ligt het nog niet voor de hand dat iemand gekruisigd wordt. Dit was echt een straf die toegepast werd op diegenen die in verzet kwamen tegen de Romeinse overheersing. En dat deden de zeloten. De zeloten waren een godsdienstige organisatie in Israël die dachten dat zij het koninkrijk van God met geweld tot stand moesten brengen. En dat het zelfs geoorloofd was om het zwaard te nemen. En dat het zelfs toegestaan was om voor die goede zaak ook iemand te doden. De naam zeloot betekent ijveraar. Die zeloten waren ijveraars voor Gods koninkrijk. Het waren geen oproerlingen in die zin dat het hen om zichzelf te doen was, maar zij hadden godsdienstige motieven. En dat verklaart dan ook tegelijk de diepe teleurstelling die wij straks bij deze moordenaar tegenkomen, dat hij ondanks zijn ijver en zijn leven dat hij in de waagschaal gesteld heeft voor Gods koninkrijk, toch zelf gedood wordt aan het kruis. Deze man blijkt ook godsdienstig te zijn. Hij blijkt op de hoogte te zijn van de Messias-verwachting. Maar in die Messias-verwachting is hij verbitterd. De nood heeft hem niet verbroken, maar de nood die heeft hem juist verhard. De gemeente, daar ligt ook een roepstem voor ons. Hoeveel roepstemmen zijn er niet tot ons gekomen, ziekte en zorgen. We horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, we horen van aardbevingen. En wat heeft het met ons gedaan? Heeft het ons verbroken? Heeft het ons verootmoedigd? Of heeft het ons verhard? En als er persoonlijke kruisen zijn, als het anders in ons leven gegaan is dan wij meenden dat het zou gaan, heeft het ons opstandig gemaakt of heeft het ons juist verootmoedigd? Als wij een boodschap kregen van een ernstige ziekte, heeft het ons aan de voeten des Heren gebracht of heeft het ons juist bij de Heren vandaan gedreven? Laten wij op deze eerste moordenaar maar niet laag neerzien. Ik denk dat er een beeld in ligt van veel kerkmensen die zich beijveren voor de dienst van de Heere en die dat doen op hun manier en die daar zelfs ook offers voor over hebben en voor wie het uiteindelijk uitloopt op een grote teleurstelling, omdat ze de Heere niet dienen zoals hij gediend wil worden. Zo blind voor eigen ellende, zo blind voor Psalm 51. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Dat zou je toch verwachten, jongens en meisjes, dat deze man daar nu mee bezig is, met die vraag. Want hij wordt gekruisigd. Dus hij weet, het wordt sterven. En dat kan ook niet lang meer duren, dat zal hooguit een paar uur duren. En dan zal hij staan voor de rechter van hemel en aarde. Dan moet hij rekenschap afleggen. Je zou toch verwachten dat die man met deze vragen bezet is? Dat hij om genade smeekt? Maar niets van dat alles. Hij beleeft zijn schuld niet. Hij lastert de Heer Jezus, indien gij de Christus zijt. Hij had een Messias-verwachting. En deze zegt dat hij de Messias is. Wel nu, als hij dan de Messias is, laat hij het dan laten zien. Verlos uzelf en ons. Doe dan eens een teken. Hij gelooft niet dat Jezus de Messias is. Hij is teleurgesteld ook in deze Messias. Hij is teleurgesteld in alles. En eigenlijk wil hij maar één ding. En wat wil hij, jongens en meisjes? Hij wil van zijn kruis af. Hij zegt tegen de Heer Jezus, verlos ons. Waarvan verlossen? Ja, van het kruis, van de pijn, van het verdriet. En natuurlijk kan ik dat wel begrijpen. En ik zeg ook niet dat iemand daar niet naar mag verlangen om van de pijn en het verdriet verlost te worden. Maar hij heeft er geen enkel oog voor wat die andere moordenaar wel weet. En dat is dat dit zijn verdiende loon is. Hij beseft niet dat hij tegen God gezondigd heeft. Aangrijpend, zo dicht bij Jezus. Hij spreekt tot Jezus. Hij vraagt een teken aan Jezus. Hij begeert verlost te worden. Hij vraagt om van zijn kruis bevrijd te mogen worden. Maar hij krijgt geen antwoord van Jezus. Ik lees niet dat de Heer Jezus ook maar één bemoedigend woord tot hem gesproken heeft. En waar ligt dat nu aan? Ligt dat nou aan Jezus? Of ligt dat aan de moordenaar? Wel, als wij dit lezen, dan ligt het aan de moordenaar. En wij moeten de schuld ook bij onszelf zoeken, gemeente, als de godsdienst ons hard gemaakt heeft. Je ziet soms mensen verharden. De godsdienst is voor hen een teleurstelling. Het heeft niet opgeleverd wat ze gehoopt hadden. Ze hebben vol verwachting hun verantwoordelijkheden gestalte gegeven. Maar ze hebben niet de zaligheid gekregen waar ze meenden recht op te hebben, die ze dachten verdiend te hebben. En hoe is dan het einde van zo iemand? Hardheid. Niet smeken om genade, maar lasteren, zich afkeren van. O, laten we deze ernstige roepstem ter harte nemen. Verhard u niet, lezen we in Psalm 95. De Heer Jezus heeft gezegd: indien gij u niet bekeert, zo zult gij insgelijks vergaan. Bekeert u, bekeert u. Dat kan voor deze moordenaar ook nog. Hij krijgt nog genadetijd, al zijn het dan maar enkele uren. En wij weten niet hoeveel tijd wij nog krijgen. Maar bekeert u, bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven en verloren gaan? Onze eerste gedachte: Jezus wordt belasterd aan het kruis. We gaan naar onze tweede gedachte. Jezus wordt benodigd aan het kruis. Maar de andere moordenaar, waarschijnlijk om dezelfde reden, ook gearresteerd en ter dood veroordeeld, hetzelfde verleden gehad, dezelfde toekomstverwachting gehad. Er zit geen verschil tussen die moordenaars. Maar God maakt een verschil waar geen verschil is. Het kruis van Christus laat dat verschil openbaar komen. Gods vrijmacht schittert hier. Want als de Heere hem niet stilgezet had, dan was deze man ook doorgegaan. Gods kinderen zullen dat erkennen. Dat als de Heere hun hart niet verbroken had naar het vrije van zijn welbehagen, dan hadden ze zich verhard. De andere, antwoordende, bestrafte hem. De vraag is of deze moordenaar ook heeft meegelasterd. Matthäus schrijft: en hetzelfde verweten hem ook de moordenaars. En dat woordje moordenaars, dat staat dan in het meervoud. De kanttekenaren die wijzen erop dat dat op twee manieren uitgelegd kan worden. Het kan betekenen dat die beide moordenaars hem gelasterd hebben. Of het kan ook betekenen dat hij zelfs ook vanuit de groep van de moordenaars, waarvan het er dan één is die dat gedaan zou hebben, belasterd is geworden. Hoe het precies geweest is, dat weten wij niet. Maar mogelijk heeft deze moordenaar dus ook meegedaan. Maar inmiddels is hij overtuigd van zijn zonde. Overtuigd van zijn eigen boosheid. Overtuigd van de overtreding tegen het zesde gebod, ook al heeft hij dat misschien met een goede bedoeling gedaan voor Gods koninkrijk. Maar hij is erachter gekomen dat hij een moordenaar is. En het komt in zijn leven, jongens en meisjes, tot een breuk met de zonde. Je moet eens goed luisteren hoe de Heere deze tweede moordenaar heeft bekeerd. Want in hele korte tijd, in een paar uurtjes tijd, leert hij wat wij allemaal in ons leven moeten leren. En het eerste wat er in zijn leven gebeurd is: hij is overtuigd van zijn zonde. En als je van je zonde overtuigd raakt, dan breek je met de zonde. Dan kun je niet doorgaan met de zonde. Hij bestraft die ander.
En dat betekent zoveel als hij verbiedt het hem. Hij verbiedt die ander om nog langer door te gaan met lasteren. Hij kan het niet aanhoren. Die andere moordenaar die misschien zijn vriend geweest is, die kan zijn vriend niet langer zijn. Als de Heere in je leven komt, dan kun je het niet uithouden tussen de zondaren. Tussen degenen die openlijk de Heere vloeken. En hij staat er niet boven, want er is ook bewogenheid met zijn naaste. Als de Heere in je hart werkt, dan ga je ook andere mensen waarschuwen. Dan ga je vrienden waarschuwen met wie je vroeger het kwade deed. Hij zegt, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Hij noemt het hangen aan het kruis, dat noemt hij een oordeel. Hij noemt het een oordeel van God. Hij zegt, vreest gij ook God niet. Wat wij hier nu meemaken, wat ons overkomt, dat is van Gods hand. Het is een oordeel van God, omdat wij tegen God gezondigd hebben. Zijn ogen zijn geopend voor de rechtvaardigheid van God. God kan de zonde niet ongestraft laten. Hij geeft de krijgsknechten niet de schuld. Hij geeft Pilatus niet de schuld. Hij geeft Jezus niet de schuld. Maar hij geeft zichzelf de schuld. En hij zegt dat het rechtvaardig is. Deze zondaar wordt verootmoedigd. Hij mag buigen voor God. Want er staat dat hij zegt, en wij toch rechtvaardiglijk. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Hij zegt niet tegen die ander, jij ontvangt die straf omdat jij dat verdiend hebt. Hij staat er niet boven. Want hij voelt zich net zo slecht. Hij heeft hetzelfde verleden. Hij heeft hetzelfde verdiende loon gekregen. Alleen hij is niet opstandig. Hij vecht er niet langer tegen. Hij mag eronder bukken en buigen. Het is verdiend. Die eerste moordenaar die probeert van het kruis af te komen. Die zegt, verlos ons. Ik wil hier weg. Ik wil dit lijden niet langer. En die andere moordenaar zegt, ik heb het verdiend. Het is rechtvaardig. Hij vraagt ook niet om van het oordeel ontslagen te worden. Hij mag buigen voor de eisen van Gods wet en van Gods recht. Ook deze moordenaar is een godsdienstig mens. Hij weet wel wat de wet van God zegt over moordenaars. Zijn dood wordt geëist door de rechtvaardige God. En hij mag daar voor bukken en buigen. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf. O gemeente, wat vecht een mens daar toch tegen? Dat buigen voor God. En dat doet die eerste moordenaar. Die wil niet buigen, die kan niet buigen. Maar dat zal ook die tweede moordenaar in beginsel gedaan hebben. Hoewel, in hele korte tijd mag hij komen op het plaatsje waar wij allen moeten komen. Want ik geloof toch dat de Heere al zijn kinderen dat leert. Te buigen voor zijn goddelijke deugden. Te buigen voor zijn recht. Er zullen heel veel Bijbelteksten genoemd kunnen worden van kinderen van God die dat in hun leven beleefd hebben. Om de bekendste te noemen, jongens en meisjes, Psalm 51. Die we zojuist samen gezongen hebben, waar David zegt, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. De Heere heeft het gezegd al bij monden van Mozes. als mensen een welgevallen zullen hebben aan de straf van hun ongerechtigheid. Dat betekent, als ze het met God eens mogen zijn, dan zal de Heere gedenken aan zijn verbond. Dat heeft hij gedaan bij David in Psalm 51. Daar is Psalm 32 op gevolgd. Dat heeft hij bij deze moordenaar gedaan. Daar volgt straks de derde gedachte op, als de Heere Jezus tegen hem zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gemeente, wij staan onszelf zo in de weg. Een mens vecht zich dood als de Heere het niet verhoedt. Een mens aanvaardt zijn oordeel niet. Een mens buigt niet voor de straf. En toch is dat het plekje waar we zullen moeten komen. Zal de Heere zijn genade bewijzen. Dat is de weg waarin de Heere toont een genadig God te zijn. Hij bewijst geen genade als wij vechten tegen zijn deugden, als wij strijden tegen zijn recht. Maar hij bewijst zijn genade aan alles verbeurd hebbende zondaren. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Deze, hij bedoelt natuurlijk de Heere Jezus. En hij durft de naam van de Heere Jezus niet eens te noemen. Hij zegt niet: het is mijn Jezus. Hij zegt niet: het is mijn Heere. Nee, deze moordenaar, als je dit werkelijk beleeft, gemeente, dan ben je rechteloos. Deze tweede moordenaar die pleit niet op de beloften van God. Die grijpt niet vast de genade van God. Hij heeft niks verdiend. Hij heeft nergens recht op. Maar hij mag veel zien in de Heere Jezus Christus. Hij ziet één ding: deze is onschuldig. Wij zijn des doods waardig. Maar hij is onschuldig. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijne. Ja, al heeft hij dan niks verdiend, al heeft hij dan de eeuwige dood verdiend. Hij zegt niet: werp mij maar in de hel. En dat gaan Gods kinderen ook niet vragen. Dat is niet wat bedoeld wordt met het buigen voor Gods recht. Het buigen voor Gods recht, dat wil zeggen dat Gods kinderen helwaardig worden. Dat ze buigen voor de straf. Dat ze inleven dat zij dat verdiend hebben. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarom vragen. Want ik lees ook in onze Heidelbergse catechismus dat diezelfde zondaar, die buigende zondaar, die moet erkennen tijdelijke en eeuwige straffen verdiend te hebben, toch de vraag stelt: is er enig middel om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Want die straf, dat betekent van God gescheiden te zijn. En dat is ondraaglijk voor een mens die God heeft liefgekregen. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijne. Hij neemt de toevlucht als een rechteloos mens, smekend om genade. Of ja, misschien nog wel minder dan dat. Hij vraagt niet om een plaatsje in de hemel. Hij vraagt niet om verlost te worden van het oordeel, want het is verdiend. Maar hij vraagt, jongens en meisjes, of de Heere Jezus, als hij straks in zijn koninkrijk zal zijn, nog één keer aan hem wil denken. Dat is wat? Dat is een ootmoedige bede. Gedenk mijne. Hij gelooft dat de Heere Jezus de Messias is. En hij gelooft dat het koninkrijk van de Heere Jezus komt. Wat heeft die man een groot geloof? Want de Heere Jezus hangt daar aan het kruis. Er is niets, maar dan ook helemaal niets, dat erop wijst dat de Heere Jezus de Messias is. Die andere moordenaar, die gelooft er ook helemaal niks van. Die zegt, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar deze moordenaar, en daarom zeg ik, hij heeft in korte tijd veel mogen zien en veel mogen leren. Deze moordenaar ziet dat de Heere Jezus de Messias is. En dat hij koning is van dat koninkrijk. En dat de Heere Jezus het kruis zal verwisselen voor een kroon. En voor hem zal in dat koninkrijk wel geen plaats zijn. Want hij is veel te slecht. Hij heeft een moord begaan. Hij heeft Gods wet overtreden. Hij heeft het niet verdiend. Hij zal het ook wel weten dat in dat hemelse paradijs geen moordenaar zal kunnen ingaan. Hij vecht er niet meer tegen, maar hij smeekt of de Heere Jezus aan hem wil gedenken. Kent u dat plekje ook in uw leven? Ik denk aan die Canaanese vrouw, eigenlijk is dat precies dezelfde gang. Die vroeg ook niet meer om een plaats aan de tafel. Zij besefte ook wel dat ze daar niet tussen hoorde. Maar ze vroeg om een kruimeltje dat van de tafel afgevallen was. De hondekens eten toch ook van de kruimkens die daar vallen van de tafel huns heren. Ik denk aan die hoofdman. Die vroeg niet of Jezus een bezoek bracht bij hem in huis. Want hij zegt, ik ben het niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleen een woord en uw knecht zal genezen zijn. Kent u dat plekje van die moordenaar? Als wij nou ons leven eens leggen, gemeente, naast deze twee, is ons leven dan verzet, verharding, rechthebbendheid, verdienstelijkheid, teleurstelling, of is ons leven dan verliezen, buigen, smeken, uitzien als een rechteloos mensenkind? Dat laatste, dat is het werk van de Heere zelf. En als de Heere zoiets werkt, jongens en meisjes, dan laat de Heere zo iemand niet staan. Het is zijn werk, het werk van de Heilige Geest, om zondaar op dat plaatsje te brengen. Om dan zijn genade te schenken. Letten we daarop in onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 3. En daarvan het eerste vers. Wat, hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken. Maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, nog deze smaadtaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Hem is geen heil beschoren. Psalm 3 en daarvan het eerste vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, Jezus wordt bewogen aan het kruis. De eerste moordenaar heeft geen antwoord gekregen. Zijn gebed was rechthebbend. Zijn gebed was zonder besef van zijn ellende en Gods deugden. Hij heeft geen antwoord gekregen. Hij is in zijn verharding gestorven. Wat is dat verschrikkelijk. Teleurgesteld. Voor eeuwig teleurgesteld. En die andere moordenaar die kon niet teleurgesteld worden. Want die man had niks meer verdiend. God kon hem geen kwaad meer doen. Net als David had hij zijn eigen oordeel al geveld. En als de Heere dat oordeel bevestigd had, dan had hij daar amen op moeten zeggen. En deze man krijgt een antwoord. Een onverdiend antwoord. Een zeer verrassend antwoord. En Jezus zeide tot hem. Gemeente, wat moet dat voor Jezus ook geweest zijn? Wat een bemoediging. Terwijl hij daarheen aan het kruis om de zaligheid te verwerven. Hij heeft het gezegd tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En hij beluistert hier aan het kruis het werk van zijn Vader. Terwijl hij hier hangt in het diepste van zijn lijden, mag hij vrucht zien op zijn arbeid. Hier is er één die gelooft dat hij de koning is van het hemelse paradijs. Wat moet dat als muziek in zijn oren geklonken hebben? Het woord van de profeet wordt bevestigd als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. O, dan kan de Heer Jezus zich met eerbied gezegd niet langer bedwingen. Zo'n gebed dat kan hij niet onverhoord laten. Dan wordt hij bewogen tot in het diepste van zijn ziel. Dan is het net als Jozef. Die ziet dat zijn broeders zich verootmoedigen en die zich dan ook niet langer in kan houden. En het zegt, doet alle man van mij uitgaan, ik ben Jozef. En datzelfde doet Jezus hier ook. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Voorwaar, dat betekent, het zal waar en zeker zijn. Dat betekent hetzelfde als het woordje amen. Daar hoeft deze man niet aan te twijfelen. De Heere bevestigt dat. Amen zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die moordenaar had gevraagd wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Maar ja, ik weet niet hoeveel zicht die moordenaar had op dat koninkrijk. Wanneer zal dat koninkrijk komen? Wanneer zal de Heer Jezus in zijn koninkrijk komen? Hij heeft gevraagd, wilt u dan aan mij denken als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn? En daar geeft de Heer Jezus nu een antwoord op. Hij zegt, man, dat is heden. Dat is vandaag. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar laat de Heere Jezus zien waar hij straks naartoe gaat. Daar laat hij zien dat als zijn lichaam straks gelegd wordt in het graf van Jozef van Arimathea, dat zijn ziel gaat naar het hemelse paradijs. Hier kunnen we zien dat Jezus geloven mag dat zijn Vader het offer aanvaarden zal. Hij hangt hier niet voor niets. Het loopt niet op een teleurstelling uit. Al is hij dan misschien ook in zijn hart aangevallen met die woorden uit Psalm 3. Nog deze smaadtaal horen, God zal hem nu niet meer verlossen als waleer. Hem is geen heil beschoren, maar in de bekering van deze moordenaar zal Jezus bemoedigd zijn geweest. Zijn vader zal het offer aanvaarden. En na zijn sterven gaat hij naar het hemelse paradijs. Een lichtpuntje in een stikdonkere nacht van pijn, moeite en lijden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Paradijs, jongens en meisjes, wat is dat? Het paradijs, dat was vroeger ergens in Irak. Daar ongeveer heeft het gelegen. Nu is het er niet meer. Het is niet meer op deze aarde. Het paradijs is toegesloten toen Adam en Eva tegen God gezondigd hebben. Maar het paradijs is er nog wel. Het paradijs is in de hemel. Waar de Heer Jezus na zijn sterven naartoe gegaan is. Het aardse paradijs, dat was verboden toegang. En het hemelse paradijs is verboden toegang. Maar de Heer Jezus heeft de sleutel van dat paradijs. En de sleutel van dat paradijs is een houten sleutel. Vroeger had het huis van David een houten sleutel. En er was een sleuteldrager die droeg die sleutel op zijn schouder. Zo groot was die sleutel. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Wij hebben een sleutelbosje met zulke sleuteltjes. Maar vroeger hadden ze sleutels die waren zo groot als een stuk boomtak. En de sleuteldrager droeg de houten sleutel van het huis van David op zijn schouder. En de Heer Jezus, hij heeft de houten sleutel van het paradijs gedragen, namelijk zijn kruis. En hij opent de deur van het paradijs hier voor een moordenaar. Kan het? Er staat toch in het boek Openbaring, daar zal niet inkomen iets dat ontreinigt of gruwelijkheid doet of leugen spreekt. Maar alleen degene wiens namen geschreven zijn in het boek des levens en des lams. Inderdaad, deze moordenaar is geen moordenaar meer. Hij was een moordenaar, maar hij is gereinigd. Hij krijgt verzoening. De schuld tegen het zesde gebod en ook tegen het andere geboden wordt uitgewist. De paradijspoort mag voor hem opengaan. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Is de poort voor u ook al open gegaan? Ik heb in mijn gebed gezegd, misschien zijn de mensen die al luisterende ook aan het kruis hangen. En misschien vond u dat wel een vreemde uitdrukking. Maar ik denk toch dat er mensen onder ons zijn, gemeente, die dat verstaan. Die dat plekje van de moordenaar leren kennen. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. Bent u wel eens op dat plekje geweest? Als u daar geweest bent, is er ook wat gebeurd. En wat is er toen gebeurd? Kijk, je kunt wel eens denken dat je daar bent. Maar als je daar echt mag komen, dan gebeurt er wat. Dan gaat de paradijspoort open. Dat was voor Jacob zo in Bethel. Hij zegt, dit is niet dan een huis Gods. Dit is een poort des hemels. Gewisselijk was de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Dat was voor Hiskia zo. Dat is voor deze moordenaar ook zo. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar had hij nooit op durven rekenen. Hij had gevraagd of de Heere Jezus nog een keer aan hem wilde denken. Of de Heere Jezus hem niet zou willen vergeten. Maar hij krijgt een recht op het paradijs. De Heere Jezus zegt niet, ik zal nog eens een keer aan u denken. Maar hij zegt, gij zult met mij zijn. In dat paradijs, gij zult aan mij zijde zijn. En dat is het allergrootste, dat is het allerbeste wat een mens krijgen kan. Daar verlangde Saulus naar. Hij zegt ontbonden en bij Christus te zijn. Dat is mij zeer verre het beste. Wij kunnen het gezicht van die moordenaar niet zien, jongens en meisjes. Ik vind het wel heel opvallend dat de man niks gezegd heeft. Ik denk dat zijn aangezicht geblonken heeft van geluk. Ik denk dat hij op dat ogenblik zijn pijn niet gevoeld heeft. Dat hij even boven alles uitgetild is geweest. Hij kan geen woord meer uitbrengen. Wat hij nu krijgt, dat is zo groot. Voor sommige mensen is zalig worden heel vanzelfsprekend. Je mist het wonder. Maar als je dit beleefd hebt, dan is zalig worden zo'n groot wonder. Dan kun je geen woord meer uitbrengen. Wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Ik heb gezegd, die moordenaar heeft veel geleerd. Ik denk dat hij nog meer geleerd heeft in die paar uurtjes. Hij is niet gelijk gestorven. Want straks als de Heer Jezus gestorven is, jongens en meisjes, dan leven die twee moordenaars nog. Dus die moordenaars hebben alles meegemaakt wat er verder nog gebeurd is. Ze hebben die 3-urige duisternis meegemaakt. Die moordenaar die heeft het gehoord dat de Heer Jezus daarnaast hem geroepen heeft. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Die moordenaar die heeft het gehoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zal alles niet weer beproefd zijn geworden? Deze Jezus heeft hem zojuist het paradijs beloofd. En een ogenblik later hoort hij Jezus roepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ik denk dat de vorst der duisternis niet stilgezeten heeft. Het zal weer op de zeef gekomen zijn. Maar straks mag hij het opnieuw horen. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als zijn benen verbrijzeld worden, zodat hij geen adem meer kan halen en stikt, dan mag hij overgaan in het hemelse paradijs, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. En waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Twee biddende mensen, gemeente, maar wat een verschil. Wat een verschil. Hetzelfde verleden, dezelfde verwachting. Maar de een mist wat de ander uit genade mocht worden ontvangen. Voor de een is die kruisiging van de Heer Jezus een reden van verharding. Een reuken des doods ten dode. En voor de ander is die kruisiging van de Heer Jezus een reuken des levens ten leven. En wat is de uitwerking van de kruisprediking voor ons? Verbreekt het ons of verhardt het ons? Wat een bemoedigend woord, jonge mensen. Dat iemand zo'n paar uur voor zijn leven nog bekeerd wordt. En de Heer Jezus mag leren kennen en weten mag dat hij een plaats mag krijgen in het hemelse paradijs. Dan zul je er geen misbruik van maken. Want dit staat maar 1 keer in de Bijbel. En we lezen dit maar van 1 man. En we lezen van 3000 mensen die bekeerd zijn op de Pinksterdag. In Gods huis, onder zijn woord. Daar moet je het van verwachten. Maar het laat ons wel zien dat geen mens hoeft te zeggen, het is te laat. Zolang als wij nog zijn in het heden van deze van genade, is er nog verzoening mogelijk. Al had je het 6e gebod letterlijk overtreden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het kruis van Christus, dat opent het paradijs voor kwaadoeners. Daar ligt de ruimte voor zondaren die inleven, niet tegen één, maar tegen, hoe stond het ook alweer in zondag 23? Tegen al de geboden Gods zwaarlijk overtreden te hebben en nog steeds daartoe geneigd te zijn. Van onze kant verloren. Heilwaardig. We zullen God geen onrecht kunnen toeschrijven. Wat wordt het voor zulke mensen een wonder. Als de paradijspoort open mag gaan. En als die hier op aarde open gegaan is. Zal die straks niet dicht blijven. De Heere zal zijn kinderen niet met een vergissing of met een geveinsde belofte naar het einde van hun leven laten gaan. Wat hij zegt, dat maakt hij ook waar. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. O, de Heere geven dat zijn kinderen zo ook eens naar dat kruis mogen blikken in deze lijdenstijd. En over de omstandigheden heen mogen zien. Over het sterven. Want ja, dat is best wel heel wat voor die moordenaar. Die pijn die kwam terug. Het sterven, hij moest daar doorheen. En kinderen des Heren, dat kan u misschien soms zo bezetten. Wat nog voor de dood wacht, maar achter de dood, daar ligt het leven. En daar is Jezus, uw zaligmaker. Amen.